Leest spreekt. En vandaag spreekt Leest met Rick Spanjers en Eva van de Wielen over stripcultuur en striponderzoek in de Nederlanden. Mijn naam is Geer Buules, welkom bij de podcast van Leest, open wetenschapsplatform over Nederlandse literatuur en cultuur. U vindt platform Leest online en op Twitter en Instagram @platformleest. Abonneren op deze podcast kan gratis via de bekende podcastkanalen. Onlangs verscheen het boek Key Terms in Comic Studies, het project van een jarenlang internationaal samenwerkingsverband dat probeert enige theoretische en methodologische orde te scheppen in dit boemende veld. Een ideale aanleiding, zo dachten wij, om het in onze podcast te hebben over dit onderzoeksgebied, over de stripcultuur en stripinfrastructuur in de Lage Landen en de fenomenale aanwezigheid van zowel Japanse als Amerikaanse beeldverhalen in de mondiale cultuurindustrie. Onze gasten zijn Rick Spanjers, een van de samenstellers van het boek, in 2019 aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op de representatie van de Tweede Wereldoorlog in strips en als docent afwisselend en veelbetekenend actief in verschillende opleidingen mediastudies en Nederlands, op dit moment ook weer aan de Universiteit van Amsterdam. Eva van de Wielen legt in Gent de allerlaatste hand aan een proefschrift over Spaanse en Italiaanse stripverhalen voor kinderen, een onderdeel van het grotere onderzoeksproject Children in Comics, an Intercultural History from 1865 to Today. En Eva is, net als Rick, redacteur van het online platform Negende Kunst. Welkom Eva en Rick. Eva, eerst even een hele basale terminologische vraag. Is comics eigenlijk het Engelse woord voor strip, of ligt het eigenlijk complexer?
Als je strip als woord bekijkt, verwijst strip eigenlijk naar de comic strip, als in wat je vond in de krant, hè, een strookje. Wijst eigenlijk naar het woord strook. Krantenstrook, stripstrook, beeldverhaalstrook. Dus dan is comics meer, strip eigenlijk ook, meer het woord dat we gebruiken voor het medium. En dan kunnen we beginnen te discussiëren over wat is een comic eigenlijk.
Ja, want dan verwacht je iets grappigs.
Ja, je verwacht funnies, je verwacht iets komisch. Maar dat is natuurlijk niet per se zo. Hè. Je krijgt al onmiddellijk associaties met dat humoristische genre.
Ja.
Ja, nou ja, die vertalingen blijven ingewikkeld. Voor mij zou ik naar het Nederlands strips wel op dezelfde manier gebruiken zoals ik comics gebruik. En de meest voorname reden daarvoor is, hè, wat Eva zegt, klopt volledig. Het wijst eigenlijk naar één specifiek onderdeeltje, hè, de krantenstrips. Wat het ook doet, is het spreekt eigenlijk voor het medium in zijn geheel en op een hele bescheiden wijze. En dat vinden veel striponderzoekers volgens mij ook het meest overtuigende aspect voor comics in het Engels, als de, zeg maar, overkoepelende term, is dat het niet dezelfde soort van gooi naar grootsheid heeft als termen als graphic novel of beeldroman wel hebben. En ja. Dat maakt strips ook, vind ik, charmanter dan beeldroman of beeldverhaal in het Nederlands.
Ja, want op de site van Negende Kunst zag ik beeldverhaal als term. Is dat dan iets waar zowel strip als graphic novel en eventueel zelfs het uit de mode geraakte genre van de fotoroman onder valt?
Ja, nou ja, hoe die lijnen lopen is eigenlijk heel ingewikkeld. Ik heb ooit een keer gekeken in de Nederlandse kranten en beeldverhaal was vroeger een veelgebruikte term voor film, in filmrecensies. En dat is later dus steeds meer voor stripboeken gebruikt. Ik zou graphic novel dan toch misschien vertalen als beeldroman, omdat je daar dan toch echt die literaire pretenties in mee vertaalt. Ja, en je merkt al dat het dat een hele directe vertaling van het Engels naar het Nederlands, die individuele mediageschiedenissen, die in verschillende landen echt anders zijn, al een beetje zichtbaar gaat maken.
Ja.
Dat is, ja, ik wil daar even op inpikken. Dat is eigenlijk ook het interessante wat we opgemerkt hebben in de 3-4 jaar dat we nu bezig zijn met het project in Gent. Je ziet heel veel, uiteraard gelijklopende tendensen, maar je ziet ook dat er per cultuur, per taal, heel uiteenlopende namen zijn voor het medium. Bijvoorbeeld, ik onderzoek een Spaans kinderstripmagazine, dat heette TBO. Een afkorting, TBO, hoofdletters. En dat heeft zich dan ontwikkeld in het Spaans tot TBO. Maar bijvoorbeeld in Latijns-Amerika kent niemand TBO en gebruikt men het woord historieta, wat dan meer verwijst naar het narratieve. Terwijl bijvoorbeeld in Italië het woord comic nu ook wel meer gebruikt wordt, maar ook wel het woord fumetto. En fumetto verwijst dan weer naar ja, fumo, dat het wolkje, zeg maar, of het tekstballonnetje, dat de spraak van de personages weergeeft. En dat is eigenlijk heel interessant om te zien ja, in welke talen, welke termen, op welke momenten ingang hebben gevonden.
Ja. Ik zag ook nog de term sequential art voorbij komen. Wat wordt daarmee bedoeld?
Wel, een sequentiële vertelling, dus eigenlijk heel eenvoudig om het verschil, denk ik, aan te geven met een cartoon. Als je een cartoon leest, dan krijg je meestal de combinatie van tekst en beeld in één grid of panel, zeg maar. Dus één prentje, één plaatje. En van zodra je er twee of drie naast elkaar zet, bijvoorbeeld in een strip, één zo'n strook, heb je een sequentiële vertelling. Je ziet dan momenten die jij volgens de theorie invult aan de hand van de cutter. Jij maakt eigenlijk zelf, jouw oog maakt zelf de verbinding tussen die prentjes, als het ware je, als je dat vergelijkt met wat je doet in de film, als je naar een film kijkt, dan worden allerlei prentjes naar elkaar geprojecteerd die jij zelf niet moet verbinden. Terwijl als je een strip leest, ben jij het die plaatjes in sequentiële vertelling plaatst. Natuurlijk is daar ook alweer een reactie tegen. Namelijk het idee dat we lezen niet alleen sequentieel, we kijken ook naar de hele pagina, naar de hele print. We denken aan wat we al vooraf gelezen hebben en er zijn herhalingen, zeg maar. Dus ik bedoel, maar niet alles werkt lineair. Zeker niet in de hedendaagse graphic novels of strips.
Hoorde ik jou daar nu het woord gutter gebruiken, Eva?
Mm-hmm.
Dat lijkt een beetje een sleutelbegrip te zijn, hè? Maar misschien ook nog niet voor iedereen duidelijk wat daarmee wordt bedoeld.
Ja, het is vooral belangrijk, ik wou eigenlijk zijn naam niet noemen, maar bon. McCloud heeft daar een hele theorie rond opgetrokken, dus dat door het feit dat je aparte plaatjes maakt met daartussen een leegruimte, wat dan de gutter is, hè? Dat eigenlijk de ware motor is, zeg maar, van het stripverhaal. Maar bijvoorbeeld als ik denk aan bijvoorbeeld als je een boek als Here van Richard Maguire, een aanrader trouwens, leest, dan zie je daar helemaal geen gutter. Is dat daarom dan geen strip? Nee, absoluut niet. Dus ja, elke definitie van een comic of een strip kan tegengesproken worden door een andere strip of comic, wat het hele medium zo interessant maakt.
Oh ja, en wat misschien een goede toevoeging is hier, is dat misschien een reden waarom Eva wat weerstand voelde tegen het noemen van Scott McCloud, is dat zijn werken, Understanding Comics, waarin hij die theorie over de gutter introduceert, is zo populair geweest dat het heel veel ander onderzoek naar strip eigenlijk heeft moeilijk zichtbaar heeft gemaakt. En een van de problemen met de term de gutter is dat je eigenlijk heel veel van de betekenisvorming in strip gaat plaatsen op een plek die eigenlijk bijna leeg is van betekenis. Hè? Met gutter doe je dus echt op de witruimte op de pagina. En hij zegt zelf de magic and mystery of comics. En dat vind ik zelf altijd heel erg veelzeggend. Ja, je mystificeert het medium eigenlijk. En in plaats van te kijken naar wat er wel op de pagina gebeurt, is zo'n benadering langs McCloud wat verouderd, omdat het zich zo richt op wat er allemaal op een soort van magisch proces waar dan de lezer naar binnen kan komen. En ja, veel onderzoekers die vandaag de dag bezig zijn, die voelen daarom wat weerstand tegen die eerste theorie van McCloud en de gutter.
Want van wanneer dateert hij ongeveer? Het klinkt, als je het zo hebt over de betekenis leggen in wat er niet is en de leegte, dan denk ik, dat klinkt heel poststructuralistisch.
Ja, jaren 90, volgens mij. 93, 91 ongeveer.
Ja. Om het even veel concreter te maken, wat zeggen jullie eigenlijk? Ik heb dit boek gelezen of ik heb het bekeken, of is er een term waarin die beide activiteiten samenkomen?
Ik vind dat het... ik zeg gelezen, maar ik ben zeer bewust dat ik vooral ook moet kijken als ik een stripverhaal lees. Maar ik denk dat het daar Ja, ik weet eigenlijk geen enkele Germaanse taal die daar een mooier woord voor heeft. Maar spreek me gerust tegen.
Zijn er Romaanse talen waar dat anders in is? Of is de kwestie eigenlijk eerder vanuit welke discipline jezelf tot comic stories komt? Hè? Want als ik het goed heb, zijn jullie beide eigenlijk via de letterkunde. Is het anders als je vanuit filmstudies of vanuit media studies naar deze...
Maar ik denk het niet, hè. Misschien alleen op het moment dat je naar digitale strips gaat kijken. Omdat daar de houding anders is. Ik vind lezen zelf wel een goede term, omdat het... Ik denk dan gelijk een beetje aan Italo Calvino en de lichaamshouding die je hebt terwijl je bezig bent met een stripboek te lezen. Dus je gaat daarvoor in een stoel zitten op een bepaalde manier met een boek in de handen. En het is niet dat je naar een scherm kijkt of een televisie, wat weer een ander soort van lichamelijkheid met zich meebrengt. Dus vanuit dat perspectief vind ik lezen eigenlijk sterker. En ik merk ook niet dat mensen bij mediastudies of vanuit kunstgeschiedenis het veel meer over kijken hebben. Dat sequentiële is toch iets wat dan het lezen als vorm activeert.
Ja. Ja, ik begrijp die opmerking van Rick, maar ik wil misschien nog inpikken op je vraag daarvoor, Geert, van is er dan in de Romaanse talen... Nee, het is eigenlijk ook zo, leggere, leer, ik bedoel, het is allemaal lezen. Maar bijvoorbeeld, er is een heel interessant boek geschreven ooit door Antonio Faietti, waarin dat boek heet Guardare le figure, naar de figuren, naar de beelden kijken. En het is gewoon interessant omdat uit dat boek blijkt dat stripverhalen in Italië ontstaan zijn uit onder andere, en dat is in België, Nederland niet anders, volksprenten, onder andere uiteraard niet alleen. En wat deed je toen? Toen ging je naar een plein en daar stond een man, soms met rijmde verzen, soms niet, met een heel groot bord waarop sequentiële vertellingen stonden, prenten met daaronder tekst, die aan het vertellen was. En wat deed je als publiek? Je keek naar de figuren, je luisterde uiteraard ook. Dat is misschien ook iets waar we... Dus ik ga akkoord met het lezen, maar het fijne wat er gebeurt met strips lezen, is dat je ook gedreven wordt tot kijken en tot luisteren. Je ziet geluid, wat heel interessant is.
Ja, daarmee zijn we eigenlijk bij een heel interessant onderdeel aangekomen, namelijk waar dat genre vandaan komt. En want je zou kunnen zeggen dat sequentiële vertellen, dat zit eigenlijk al in de middeleeuwse schilderkunst met de diptieken en de triptieken. Eva, uit jouw verhaal leid ik af dat het dat de ontwikkeling niet daar begint, maar dat ze begint eigenlijk bij volkskunst, eigenlijk net zoals... straatzangers eigenlijk. Mm-hmm. Wat moet ik mij dan voorstellen? Halverwege de 19e eeuw? Want dat is ook wanneer jullie project begint.
Mm-hmm. Ja, wel, mijn eigen onderzoek spitst zich toe op de eerste kinderstripmagazines in Italië en Spanje. Wel de eerste en de langst levende, dus er waren er wel ervoor. Dat wil zeggen rond 1908 in Italië, Corriere dei Piccoli. En rond 1917 in Spanje, dus die voorgenoemde TPO. Maar die pikken in op onder andere, ik bedoel, die stripmakers van die eerste kinderstripmagazines pikken in op een, hoe zeg je dat, imagery, een beeldenwereld van inderdaad 19e eeuwse volksprenten met volkszangers. En daar was vaak ook muziek bij. Dus ja.
Ja. Is dat ook de voorgeschiedenis van het genre in ons taalgebied, Rick?
Nou ja, ik denk dat het gevaarlijk is om over een voorgeschiedenis te spreken. Vooral, denk eigenlijk voor ieder taalgebied. Mm-hmm. Wat voor mij het meest invloedrijke boek op dit gebied is, is in het Engels Origins of Comics van Thierry Smolderen. Mm-hmm. En daar is het feit dat er over origins wordt gesproken, denk ik, een belangrijk onderdeel. Dus er is niet echt één plek of één culturele stroming waar we het begin van strip volledig in kunnen zien. Nee. Net als dat strip vandaag de dag een soort hybride medium is, heeft het ook een hybride ontstaan. Hè? En wat Thierry Smolderen, denk ik, op intelligente wijze doet, is hij trekt die verschillende lijnen van het ontstaan van strip vanuit bijvoorbeeld Engelse karikaturen, maar ook andere vormen, hè? De vorm die Eva net terecht noemt. En hij ziet daarin een soort ruimte ontstaan voor een medium wat ja, toch eigenlijk pas echt ontstaat met de ontwikkeling van een bepaalde drukkunst die ja, het soort tijdschriften dat Eva bestudeert eigenlijk financieel mogelijk maakt. Dus ja, als we het over het echte begin van het medium willen hebben, dan moeten we denk ik toch kijken naar de kranten, de Amerikaanse kranten, mm-hmm. en de tijdschriften die op een gegeven moment ontstaan. En daarvoor zijn er nog wel zonderlingen, zoals Topfer of andere mensen, Bush, die dingen hebben gedaan die het medium mede doen ontwikkelen. Maar ja, als we het echt over het medium strips, als iets wat op zichzelf staat spreken, ja, dan hebben we daar denk ik die massacultuur en die tijdschriften en de kranten voor nodig om echt over het medium als iets op zichzelf te spreken.
Inderdaad, want daarvoor spreekt men over proto-comics eigenlijk. Ja.
Mm-hmm. En wanneer begint het in Nederland? Is dat eigenlijk beschreven?
Het probleem van veel stripgeschiedenissen is dat ze, terwijl ze die geschiedenis schrijven, ook vaak een soort emancipatoire werk proberen te doen en het medium proberen omhoog te schrijven. En dan wordt er juist wel een gooi gedaan om alles zo historisch mogelijk te verankeren in de vroegst mogelijke kunsten die van belang zijn voor een bepaald cultuurgebied. Dus ja, als je het aan sommige mensen vraagt, dan moeten we bij de Zuil van Trajanus beginnen.
Ja,
dat is dus uiterst onovertuigend, denk ik.
Maar als je in Delft zou gaan kijken naar vroeg Nederlandse kranten waarin je dit soort strips vindt, decennium zijn we
dan? Ik denk dat we het over de jaren 20, jaren 30 zullen hebben, wanneer er Amerikaanse of misschien Spaanse vertalingen van grote strips zoals Tarzan in Nederlandse kranten zullen verschijnen.
Ja,
ik heb het even opgezocht voor Vlaanderen en ik zie ja, De Kindervriend, 1911. Ja, 1911, Het Mannekesblad, 1913, De Kinderwereld. Dus die zijn zo de eerste die ik kan noemen.
Ja, Rick, je had het net over het omhoogschrijven van dat genre. En dat brengt ons misschien met een omweg ook wel bij jullie boek. In die zin, jullie boek maakt deel uit van een reeks studies in comics en graphic novels die bij Palgrave verschijnt. En in de inleidende woorden van de series editor wordt in enkele zinnen de geschiedenis geschetst van wat eerst een fringe interest heette te zijn, tot the fastest growing field in the humanities, dat nu het etiket discipline heeft verdiend. Is dit een geschiedenis die in enkele zinnen samen te vatten valt? Hoe heeft de academische studie van deze kunstvormen zich ontwikkeld eigenlijk de afgelopen decennia? En waar en wanneer is dat begonnen?
Ja, er zijn eigenlijk verschillende geschiedenissen voor verschillende taalgebieden. Ik denk dat we zo meteen misschien even aan het woord kunnen laten voor het meer Franstalige gebied. Ik zelf heb in mijn proefschrift ook wat meer gekeken naar het Engelstalige gebied en het belang wat de strip van Art Spiegelman, Mouse, speelde in het populariseren van het onderzoek naar stripboeken. Ja, en daar, hè, in het Engelse taalgebied, zie je toch echt dat er een soort samenkomst is van aan de ene kant, laten we zeggen, postmoderne interesse in populaire cultuur. En aan de andere kant stripboeken die juist hele klassieke representationele problemen of representationele vraagstukken opnemen of daarmee aan de slag gaan. En ja, Mouse is dan wel echt veruit het belangrijkste werk, ook nog steeds het werk waar het meest teksten over zijn geschreven. En zou je ook echt kunnen zien, hè, terwijl dat uitkomt zo in de jaren 80 en het begin jaren 90, zie je eigenlijk een opkomst van steeds meer onderzoek in literary journals en media studies journals naar stripboeken. En ook langzamerhand het begin van een discipline of van een groep mensen die zich bezighoudt met het onderzoek naar strip. Dat groeit en groeit en groeit langs de groei van velden als memory studies die zich dan ook bezighouden met historische representatie eigenlijk. Zo door de jaren nul heen en ja, vandaag de dag lijkt dat nog steeds door te groeien. Zie je dat er toch een behoorlijk aantal journals zijn die zich specifiek op stripboeken en stripcultuur richten. En steeds meer boeken uitkomen die allerlei deelfenomenen daarvan onder de loep nemen.
Eva, als je die geschiedenis bekijkt vanuit het romaanse cultuurgebied?
Mm-hmm. Als je kijkt naar Frankrijk, hè, want Frankrijk is eigenlijk toch wel een belangrijk land, ook als je denkt aan het hercirculeren of het verder circuleren van Amerikaanse kranten zelfs. Hè. De New York Herald had een Paris edition. En daardoor denk ik dat er in Europa ook heel veel Amerikaanse seriële figuren zijn geïntroduceerd. Hè. Maar dat even terzijde. Origine van striponderzoek in Frankrijk bijvoorbeeld is heel veel ontstaan uit fandom en uit bédéphilie. Bijvoorbeeld in 1962 werd de Club des Bandes Dessinées, Bandes Dessinées is de Franse term, opgericht. En eigenlijk via die clubs, hun nieuwsbrieven, ontstonden er zo netwerken van verzamelaars, oorspronkelijk eigenlijk om oude strips uit te wisselen of oude strips heruit te geven. Maar die CBD veranderde al gauw in Centre d'études de littérature d'expression graphique, het is een hele mond vol, waar striponderzoek steeds belangrijker werd. En dan, rond 66 ongeveer, veranderde die alweer van naam. Ik ga je daar niet mee lastigvallen, maar daar zag je dan meer interesse niet alleen in die Golden Age comics, dus tot de jaren 30, maar jaren 30, 40, maar ook in hedendaagse strips. In 1984 dan bracht Thierry Groensteen zijn Cahier de Bandes Dessinées uit. En ja, dus is eigenlijk in het Franse taalgebied zeg maar, begonnen bij BDVD en fandom. Wat dan, en eigenlijk zie je dat in Italië ook en in Spanje ook. Bijvoorbeeld een van de belangrijkste websites nu over Spaanse strips is Tebeosfera. Je schrijft het zoals je het uitspreekt, gelukkig. Dat is het gemak van het Spaans. En dat is ja, grotendeels gebouwd op mensen die gewoon houden van strips, maar daar professioneel niet mee bezig zijn.
Maar bestaat er wel een professionele academische stripcultuur in die landen? Even?
Wel, dat is heel interessant. In Spanje is er nu een opleiding aan de universiteit, geloof ik, van Alicante, waar een prof die eigenlijk zich gespecialiseerd heeft in een of andere vorm van optiek, dus een fysicus, ook nu een cathedra, ik weet niet hoe dat, ja, een leerstoel heeft opgericht over comics en comics vertalen. Dus het staat echt in de beginschoenen. Ook in Italië zijn er nauwelijks professoren die zich enkel met comics bezighouden. Meestal is dat dan vanuit sociologie of media studies of cultural studies. Dus het is ja, heel interdisciplinair en echt specifiek. Specifieke leerstoelen niet echt of heel weinig.
Nee. Ja, je hebt leerstoelen, maar om van een discipline te kunnen spreken, zou je eigenlijk ook verwachten dat er opleidingen zijn. Hè? Dus mm-hmm. dat je een BA of een MA in comic studies kan halen. Bestaat dat eigenlijk ergens?
In de Verenigde Staten, absoluut. En je kan bijvoorbeeld aan LUCA, School of Arts, in Brussel, kan je beeldverhaal volgen. Maar dat is natuurlijk als je zelf strips wil maken. Daar is ook wel een vak stripgeschiedenis.
Ik denk dat het hier ook belangrijk is om te benadrukken dat in het Engelse taalgebied, verschil wat we bijvoorbeeld in Nederland kennen tussen hbo-kunstopleidingen, dus maakopleidingen, en universitaire opleidingen, veel minder scherp gevoerd wordt. En daarom heb je in Groot-Brittannië, in Dundee, een opleiding die heel erg lijkt op wat ze in Sint-Luca of in Zwolle doen. Maar waar ook een hele stevige academische poot aan verbonden is. En met mensen die ook echt onderzoek doen en ruimte hebben om onderzoek te doen vanuit hun aanstelling. En daarom is er denk ik in Amerika en Engeland meer ruimte voor opleidingen waar je inderdaad een volledige BA of zelfs een MA comic studies kan doen. Bij ons is dat opgebroken.
Ja. Er is ook nog in Angoulême, waar je een stripbibliotheek hebt. Je kan daar onderzoek doen. Is er ook een opleiding voor beeldverhaal? Dus daar is dat ook wat beter verankerd. Er is ook de University of Arts in Londen, waar je eigenlijk een gelijkaardige combinatie zeg maar, van toegepaste comicsonderzoek hebt.
Ja. Is er een spanning, academisch gesproken, tussen hoe die werken benaderd worden vanuit Amerikaanse of Europese of Japanse stripculturen? Met andere woorden, is het eigenlijk een mondiaal veld of zijn het deelvelden die eigenlijk best wel van elkaar verschillen?
Ik denk dat het een veld is dat aan het mondialiseren is. Maar daarbij is wel de grote uitzondering, denk ik, momenteel nog de Japanse stripcultuur. Voor mijn gevoel zijn Engelstalige onderzoekers steeds dichterbij ook het Franstalige onderzoek gekomen. En vanuit de andere talen vanwege allerlei vertalingen die zijn gedaan. Het werk van Groensteen is bijvoorbeeld vertaald vaak via Canadese wetenschappers en dan zo in Amerikaanse circulatie gekomen. En ook echt een onderdeel geworden van, laten we zeggen, wat de evergreens zijn van het striponderzoek in de Engelse taal. En daar zit af en toe nog wel wat ruimte tussen, maar ik heb het gevoel dat die ruimte vrij klein is. Maar als je gaat kijken naar het theoretische werk, het is de manga studies in Japan en hoeveel we daar hiervan meekrijgen als een soort van internationaal onderzoek naar strip, ja, dat is eigenlijk heel erg miniem. En daardoor blijft volgens mij het onderzoek naar Japanse strip toch ook nog wel een beetje buiten Japan, het gebied van Japanologen. Zit daar dus nog wel een soort van splitsing.
En is dat omdat hun onderzoek enkel in het Japans verschijnt?
Ja, en ook eigenlijk niet weinig ruimte is voor vertalingen.
Ja, dat is absoluut ook zo voor Spaanse stripgeschiedenis of Italiaanse. Er is wel een heel goed boek als je geïnteresseerd bent in manga en de evolutie of de invloed van audiovisual comics, wat ze dan audiovisual comics heten, dus strips met tekstballonnen en transdiegetische elementen, zoals uitroeptekens en zweetdruppels en zo van die dingen. Net uitgekomen, of een jaar geleden uitgekomen, van Eike Exner, Comics Manga, geloof ik dat dat boek heet. Dat is heel interessant, dus ik ga volledig akkoord met Rick's opmerking dat er een enorme toename is van transnationaal onderzoek. Dat is echt een trend en die ik zelf ook toejuich. Want ik denk dat dat de sterkte is van als Vlaamse kijken naar Spaanse en Italiaanse stripgeschiedenis, dat ik probeer om net die nationale stripgeschiedenis tegen te gaan. Well, niet tegen te gaan, doe die maar absoluut bestaan. Maar aan te tonen dat het hele medium leeft van repetitie, herbewerking, adaptatie, transmediale invloed. Dus dan zou het raar zijn om daar niet transnationaal naar te kijken. Dus ik denk dat dat een sterke trend is die nog zal doorzetten.
Ja, ik denk dat het bijna... ik wil dat nog eventjes onderstrepen. Ook omdat die stripcultuur zelf juist zo internationaal is. In het geval van Japan is het bijvoorbeeld zo jammer dat we dat soort internationale geschiedenissen niet echt goed in kaart kunnen brengen. Terwijl bijvoorbeeld nu wereldbekende makers als Hayao Miyazaki in de jaren 80 enorm geïnspireerd werden door Franstalige science fiction tijdschriften. Die op zichzelf weer geïnspireerd waren op Amerikaanse science fiction verhalen. En ja, we zullen eigenlijk als onderzoeksgebied de handen ineen moeten kunnen slaan om juist dat hele internationale karakter van het medium en de manier waarop het vertellen van de verhalen eigenlijk beweegt over nationale grenzen in dat medium, dat moeten we beter kunnen gaan vangen in de toekomst. Dus we hebben dat type onderzoek ook heel erg hard nodig.
Was dat ook eigenlijk een van de redenen om deze key terms te maken, om een soort van mondiaal bruikbaar repertoire aan termen te laten circuleren?
Ja, dat was wel een van de redenen. Als je zo'n key terms boek gaat maken, dan kom je natuurlijk al heel snel juist tegen allerlei nationale en taalgrenzen aan. Hè? Welke talen, welke term uit welke talen voeg je wel toe en welke talen ga je dus eigenlijk te boek stellen als marginaal en zie je als niet belangrijk voor het internationale onderzoek naar strip. We hebben geprobeerd een aantal landen erbij te betrekken en een aantal termen uit verschillende landen erbij te betrekken, maar voor dit boek was de focus toch wel echt Engelstalige onderzoek naar strip. Het voordeel natuurlijk van het maken van zo'n key terms is dat je, behalve dat je een reflectie geeft van wat een veld is, ook een beetje kan gaan sturen in waar zo'n veld naartoe moet gaan. Dus ja, we hebben wel geprobeerd ook een aantal Japanse termen en een aantal Japanse type onderzoek naar strip wel toe te voegen. En daarmee dus ook eigenlijk te stellen dat die een onderdeel zouden moeten zijn van het Engelstalige repertoire van comic studies.
Ja. Bij de medewerkers aan het boek viel me op hoeveel er uit het Verenigd Koninkrijk, Canada en Nederland komen. niet echt landen die ik associeer met een sterke stripcultuur. Of is dat een blinde vlek van mij?
Misschien een beetje. Nederland denk ik dat je volledig gelijk hebt. Canada en de Verenigd Koninkrijk heeft toch wel een vrij stevige poot comic studies. En ook wel echt grote stripculturen. Hè, zoals zijn Britse stripmakers in de jaren 90 en in de jaren 0 de grootste impact gehad op de Amerikaanse comics industrie. Dus daar hebben we het over mensen als Alan Moore en anderen die de zogenaamde British Wave waren. En daar is nog echt wel veel onderzoek naar, ook in de context van het Verenigd Koninkrijk. Ja, en Canada is natuurlijk een plek die bij uitstek dat Franstalige en Engelstalige verenigt. En daardoor een hele mooie en interessante plek voor zowel het stripverhaal zelf, maar ook het onderzoek naar strip is.
Ja, ik vertaal dat even naar de Laaglandse cultuur even, want bij alle culturele projecten en producten in ons geboorteland ligt het gevoelig of je ze Belgisch of Vlaams noemt. In heel veel opzichten, en zeker waar het literatuur betreft, zijn Vlaanderen en Franstalig België twee verschillende circuits.
Ja.
Voor strips leek dat lange tijd heel anders. Hè? Een uitgeverij als Dupuis en stripbladen als Robidoux, Spirou, die leken een onderdeel van een nationale Belgische stripcultuur. Hoe verklaar je eigenlijk dat in dit toch ook deelstalige medium die eenheid wel kon bestaan?
Dat is een heel moeilijke vraag om te beantwoorden eigenlijk. Je ziet gewoon dat mensen zoals bijvoorbeeld een Bob de Moor dan verhuizen van een blad zoals het Kapoentje naar Kuifje en gaan werken voor Studio Hergé. Ja, bladen als Bravo bestonden in het Frans en het Nederlands en dan vanaf de jaren 40 enkel nog een Franse redactie. Ik denk dat het gewoon te maken heeft met kijken naar grote inspiratie en dingen die wel werken.
Maar bestaat het eigenlijk vandaag nog een Belgische stripcultuur? Is het een etiket dat bijvoorbeeld gebruikt wordt bij de internationale promotie? Of is het eerder zo dat de Nederlandstalige strips als Nederlandstalig gepromoot worden?
Dat is een goede vraag. Wel, ten eerste, ik denk dat er heel vaak in onderzoek nog Franco-Belge wordt gebruikt. En dan als we het hebben over heel recente graphic novels bijvoorbeeld. Ik las onlangs, er is een heel interessant Duits kinderstripmagazine, dat heet Polle. En het laatste nummer daarvan, bevat enkele Vlaamse striptekenaars. En dan zie je aan het einde van Polle, staat er dat het door Literatuur Vlaanderen wordt gesponsord. Dus ik denk dat het ook te maken heeft met de ondersteuning die striptekenaars krijgen. En daardoor eigenlijk een stempel die er op hen gedrukt wordt. Maar bijvoorbeeld mensen als een Brecht Evens, die hebben succes gekregen door het feit dat ze onmiddellijk ook in het Frans zijn beginnen publiceren en dus een grotere afzetmarkt hadden.
En tot die Franco-Belge traditie werden gerekend.
Allicht wel.
Rick, je beaamde net dat de Nederlandse stripcultuur misschien net iets minder ontwikkeld is. Hoe komt dat eigenlijk?
Nou Geert, dat is een hele moeilijke vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat er gewoon niet heel veel werd gemaakt hier. Niet zoveel als op andere plekken. En dat we gewoon een kleiner taalgebied hadden. En niet automatisch dat Franstalige afzetgebied.
Nee, maar en Nederland heeft een uitzonderlijke typografische traditie. Kent een hele rijke, ook internationaal gelauwerde cultuur van illustratoren.
Mm-hmm. Ja.
Dus dan denk je, ja, dan is het eigenlijk maar een hele kleine stap naar een stripcultuur.
Ja,
want de grootte van een taalgebied lijkt mij geen argument, want dan is Vlaanderen altijd nog kleiner.
Ja, maar ik denk toch dat die mogelijkheid om door naar Franstalige markt te publiceren, dat op een of andere manier meer ruimte heeft gegeven. Ik weet wel dat de Nederlandse tijdschriften die populair zijn geworden altijd al schatplichtig waren aan de Belgische en Franse verhalen die daar in grote getale in stonden.
Wat tegelijkertijd, en dat ontdekte ik eigenlijk pas toen ik naar Nederland verhuisde, is al decennia lang Donald Duck in dit land het meest populaire tijdschrift. Ja. Hoe komt dat eigenlijk dat Donald Duck hier zo waanzinnig populair is?
Ja, Donald Duck is hier bekend geworden door de Margriet, een ander Nederlands tijdschrift. En die hadden heel vroeg, ik geloof ergens in de jaren 60, het briljante idee dat als je een tijdschrift verkocht aan moeders, dat een heel mooi platform kan zijn om tijdschriften te verkopen aan kinderen. En die hadden een actie heel vroeg dat je een bepaald horloge kon krijgen als je abonnement nam op de Donald Duck. En daardoor is de Donald Duck, wat natuurlijk via Walt Disney hier kwam, in Nederland een daverend succes geworden en altijd gebleven. En dat is ook iets wat Nederlanders zich altijd voorstellen als volstrekt mondiaal fenomeen. Dus dat overal in alle landen een belangrijk stripblad is. En waarin iedereen zich enorm over verbaast als ze dan achterkomen dat dat niet zo is. Dus dat je in Duitsland of in België of in Frankrijk niet een Donald Duck hebt die dezelfde soort belang heeft. Je hebt in Scandinavië overigens wel een aantal landen waarin eenzelfde type Donald Duck tijdschrift is.
Ja. Wat bestaat het wel in al die landen? Bestaat het bijvoorbeeld ook in de VS zelf, zo'n Donald Duck als wekelijks tijdschrift?
Nee, niet op dezelfde manier. Het is volgens mij ooit wel geprobeerd, maar het heeft niet overleefd.
Ja. Dus het is eigenlijk een Nederlandse invulling van de Amerikaanse stripcultuur.
Ja, dus dat zou je kunnen zeggen als dat de Nederlandse stripcultuur misschien toch wat groter is dan dat je zou denken. Maar het is veel geleend werk en nu zit daar dus ook wel Nederlandse tekenaars achter en bij. Maar ja, het is ook nooit echt ervaren of gelezen als Nederlands,
nee.
Of als nationaal product.
En zijn er tekenaars bij die dan nadien, die uit de Donald Duck komen, dus waar Donald Duck een soort van kweekschool is, om dan nadien een eigen praktijk op te zetten?
Nou, er staan me nou eigenlijk niet hele belangrijke of grote stemmen die juist daar vandaan komen bij. Dat zou je eerder bij een soort van de Martin Toonder school en de mensen die daaruit voort zijn gekomen zien of denken. En ja, recentelijk is het niet die Donald Duck wereld waar de bekende nieuwe striptekenaars uitkomen in Nederland, maar veel eerder de fanboekjes die werden gemaakt over Japanse strips. En daar zijn een aantal talenten uit voortgekomen die dan nu in Nederland toch wel echt de belangrijkste stripmakers zijn.
En kan je daar namen noemen?
Ja, nou ja, dat is Aimé de Jong en iemand als Marissa Delbrecin. Aimé de Jong is een tekenaar die momenteel allerlei prijzen wint met haar stripboeken, internationaal gezien. En Marissa Delbrecin heeft een heel populaire strip op het online stripplatform Webtoons. En ja, dat uitzicht misschien niet direct in heel veel kritische aandacht, maar ja, zij vindt daar enorm veel lezers met een stijl die ook nog steeds heel dicht bij die Japanse stripstijl staat.
Ja, want ik begreep dat Aimé de Jong haar nieuwste boek eerst in het Frans publiceerde en pas nadien in het Nederlands. Is dat toeval of zegt dat toch ook nog altijd iets?
Nee, dat is absoluut geen toeval. En een van de redenen waarom juist Aimé de Jong zo succesvol is, eventjes buiten haar talent en haar vermogen om heel snel te tekenen, wat volgens mij een van de belangrijkste kenmerken is van een goed striptekenaar, is dat zij ook altijd al heel goed de Franse taal heeft beheerst en in het Frans interviews doet in Franse kranten en op die manier ook een netwerk heeft bij Franse uitgevers. En dat maakt haar in haar, laten we zeggen, basis afzetmarkt groter dan Nederland. En het zorgt ook dat ze samenwerkt met Franse schrijvers en dus veel meer een onderdeel is van die bredere cultuur.
Ja.
Ik wou nog even inpikken op wat Rick net zei over Donald Duck en Mickey Mouse. Ik denk dat het echt heel belangrijk is om te benadrukken hoe internationaal de inspiratie altijd al geweest is en hoe intermediaal die inspiratie ook altijd al geweest is. Bijvoorbeeld in Italië werd Mickey Mouse geplagieerd door een uitgever naar Bini die eerst Mickey Mouse had gezien in de cinema. En in Italië bijvoorbeeld is wel echt een enorme traditie ontstaan van spin-offs van Mickey Mouse. En dus wordt Topolino, zo wordt hij daar geheten, wel als een nationaal product tussen aanhalingstekens ervaren. Dus het is allemaal heel, heel relatief.
Tegelijkertijd, Eva, jij komt uit een land met een hele sterke commerciële stripcultuur die ook eigenlijk heel erg aansluit bij een soort van ja, Vlaamse populaire volkscultuur. Hè? Dus de traditie van Nero en Suske en Wiske en Jommeke. Dat lijkt eigenlijk een traditie die ook de mondialisering heel erg doorstaat. In die zin dat als je vandaag zowel bestsellerlijsten als boekhandels bekijkt, dan is dat nog altijd Suske en Wiske en Kiekeboe en FC de Kampioenen en Jommeke. En dat is al decennia zo. Zijn dat onverslijdbare merken en hoe is dat eigenlijk te verklaren?
Ik weet niet in hoeverre het onverslijdbaar is. Maar als ik bijvoorbeeld vraag aan vrienden, wat lezen je kinderen? Welke strips lezen je kinderen? Dan zegt iedereen stevast, ja, Jommeke, Suske en Wiske. En ze vinden dat tof. Terwijl die ouders dan hoge ogen trekken bij vrij, laat ons zeggen, politiek incorrecte jommekes. Hè. Heel vaak zijn die oude stripalbums die mensen thuis rondslingeren hebben, zijn die helemaal niet meer het beeld dat je wil scheppen aan je kind vandaag de dag.
Ja, maar dat geldt natuurlijk voor kinder- en jeugdliteratuur uit die periode, uit de jaren 60 en 70 ook. Dat,
dat is zo, maar die kinderen lezen die boeken natuurlijk niet meer. Terwijl die strips wel nog gelezen worden.
Ja. Is het eigenlijk in dat opzicht een nadeel in Vlaanderen dat je zo'n sterke commerciële stripcultuur hebt? Een nadeel bedoel ik om er ook een academische discipline van te maken? Dat het met andere woorden als te commercieel en ook te zeer op kinderen wordt beschouwd om voor vol te worden aanzien?
Ik denk niet dat het te maken heeft met academische erkenning. Ik denk dat het eerder de perceptie van mensen nog steeds bepaalt. Hè. Je hebt enerzijds dus die familiestrips, de Vlaamse familiestrips, en anderzijds heb je een heel kleine niche van mensen, zoals Thijs de Smet, zoals Judith van Nistendaal, zoals, ik noem nu maar een paar dingen, hè. Maar bijvoorbeeld Brecht Evens, dan al een bekendere naam, Olivier Schrouwen, mensen die ook heel vaak, zoals Rick zei, Emmy de Jong, naar de Franse markt, de Franse markt proberen aan te spreken en die eigenlijk minder bekend zijn, maar die volgens mij ook wel steeds meer mensen leren kennen. Maar je zit daar wel met een enorme kloof, ja. Die familiestrip aan de ene kant tegenover, ja, zeg maar, niche met uitgeverij, zoals ja, Oogachtend bijvoorbeeld. Ik zie niet goed hoe die twee naar elkaar kunnen komen, eerlijk gezegd. Die hoeven misschien ook niet naar elkaar te komen. Die kunnen misschien ook gewoon naast elkaar blijven bestaan.
Maar wordt er academisch onderzoek gedaan naar die familiestrips?
Ja, mijn collega Michel de Dobbeleer was postdoc op ons project. En die heeft die wou eerst een boek schrijven over Jommeke. En die heeft interviews afgenomen met allerlei mensen die aan de Blandijn, heten we dat aan de faculteit Letteren en Wijsbeheer van de Universiteit Gent werken, over hun, de manier waarop zij, zeg maar, Jommeke gelezen hebben. Onder andere ook een interview gedaan met twee vrouwelijke onderzoeksters, Gender Studies, hebben ze eigenlijk een aantal Jommekes van verschillende decennia geselecteerd en daar een kritische blik op geworpen. Bijvoorbeeld, dus dat kan en dat wordt gedaan.
Maar misschien niet in verhouding tot hoe beeldbepalend ze eigenlijk zijn voor wat het is om op te groeien in Vlaanderen.
Ja,
dat is. En je zou eigenlijk verwachten dat ook academisch gesproken, vanuit cultural studies gesproken, dat die onderdelen uit de cultuur die alomtegenwoordig zijn en waar eigenlijk nauwelijks een kind aan ontsnapt, breed onderzocht is.
Dat is waar.
Ja. Wat je benoemt, denk ik, terecht, dat die Vlaamse familiestrips uit die periode gedateerd zijn en in sommige opzichten vandaag eigenlijk nauwelijks nog gepubliceerd zouden kunnen worden. Tegelijkertijd voor mijn onderzoek naar 1972 als milieujaar heb ik ook veel van die strips gelezen. En wat mij opviel was eigenlijk hoe actueel ze toen waren. En dat is denk ik niet zo raar, omdat ze in de krant verschenen en dus sowieso ook altijd in dialoog waren met de actualiteit. Maar vooral eigenlijk ook dat ze best wel extreem waren. Ik zag bijvoorbeeld de boze boomzalver van Suske en Wiske, waarin industriëlen en politici door Lambeek worden gegijzeld en dan in een soort van Maoïstisch heropvoedingskamp terechtkomen, waarin ze schuldbekentenis moeten doen en moeten beloven dat ze hun leven gaan beteren. Ik zat mij af te vragen, in het licht van jullie internationale onderzoek naar kinder- en jeugdstrips, is dat eigenlijk symptomatisch dat het stripverhaal een soort van vrijplaats is waar personages zich gedragingen kunnen permitteren die je eigenlijk in de grote buitenwereld, ja, die daar zonder weer illegaal zijn? Want dit, wat die strippersonages doen, is gewoon strafbaar.
Ik denk dat daar het sleutelwoord is publiek. Allicht las iedereen in de krant die strip, maar aangezien de strip dan geassocieerd wordt met een kinder, met de kinderlezer, kan er misschien wat meer. Als ik spreek over mijn eigen corpus, zie ik wel dat er... bijvoorbeeld Corriere dei Piccoli heeft heel lang proberen... De zwarte hemdjes van Mussolini af te zweren en niet te tonen, maar toch op een bepaald moment sluipt er allerlei propaganda in die kinderstrips. Dus ik denk dat er altijd wel plaats was om een alternatief verhaal te brengen, net omdat het maar een zaak voor kinderen was, maar dat er anderzijds ook, als het ging over grote publicaties, dat er niet onder propaganda uit kon. Ja. Bijvoorbeeld in TBO, dat was dan, situeerde zich in het Republikeinse Catalonia, Barcelona. Daar werd er op een bepaald moment een soort van pedagogisch zeg maar, supplementje toegevoegd aan het kinderstripmagazine.
Dat lijkt me ook niet zo raar, hè? Want net omdat ze zo op kinderen gericht zijn, neem ik aan altijd een spanning tussen het educatieve, opvoedkundige en het entertainment.
Absoluut. Ja, daarover gaat mijn derde hoofdstuk hier.
En wat leren wij daaruit, Eva?
Edutainment. Het is een heel interessante, complex evenwicht om te zoeken. En, het heeft ook te maken met de hele heisa, het stereotype beeld dat comics een soort van crime against children zijn, aan de ene kant. En anderzijds ook heel vaak gebruikt zijn om kinderen te doen lezen, om kinderen... zin te geven in verhalen, lezen.
Rick, speelt dat vandaag ook bijvoorbeeld in Nederland, hè, waar we denk ik zonder meer te maken hebben met een crisis van de leescultuur? Wordt er nu naar strips gekeken om op die manier kinderen weer aan het lezen te brengen?
Ja, zeker. Er zijn altijd wel wat projecten bezig op verschillende vlakken. Dus aan de ene kant dus kinderen aan het lezen of aan het boek krijgen. Dus dat is dan strips als een soort van... instapmodel literatuur, maar ook historisch gezien, dus het vertellen van historische verhalen of regionale verhalen, het bijbrengen van lokale geschiedenissen, daar wordt toch wel door veel beleidsmakers en erfgoedinstellingen nog steeds naar het medium strip gekeken. Misschien ten dele ten onrechte, omdat het misschien helemaal niet zo'n populair medium meer is, als dat veel van die beleidsmakers misschien denken. Maar het gebeurt nog steeds wel veel en wisselende mates van succes. Hè. Er is een eindeloze reeks Anne Frank strips in Nederland, internationaal ook trouwens. En je ziet eigenlijk dat iedere stad één voor één een soort strip van de lokale geschiedenis uitbrengt. En ook op het gebied van lezen zie je dat strip toch nog steeds als een soort van instapmedium wordt gezien. Ja. Is dat terecht? Als striponderzoeker focus je altijd zoveel op hoe complex eigenlijk vertellingen in dat medium zijn, dat die aanname dat een goede plek om in te stappen zou zijn, vanzelf een beetje problematisch wordt.
Ja. Hoe kijk jij in dat opzicht naar die verstrippingen van kanonieke Nederlandstalige literaire teksten, hè, wat Matena heeft gedaan met de avonden en met Elschot en zo?
Ja, specifiek de verstrippingen van Matena vind ik eigenlijk heel volgzaam en heel, ik denk bijna een beetje misplaatst. Het geeft een soort van misplaatste gevoel van alsof de strip zich aan het ombuigen is richting de literatuur. Aangezien de teksten moet dan integraal aanwezig blijven. En dan mag het beeld alleen een kleine toevoeging zijn. Ja, dat vind ik zelf eigenlijk al een hele problematische eerste stap. Ik denk dat als je daar vanuit een wat meer moderne idee over adaptatie naar kijkt, is het natuurlijk hartstikke interessant om die klassieke werken in strippen onder handen te nemen. Of dat zou het kunnen zijn. Maar dan zou je daar wel ook echt de vrijheid van, laten we zeggen, het ene medium tegenover het andere moeten kunnen permitteren. En niet als een soort van doorgeefluik gaan fungeren.
Ja, want wat is eigenlijk de status van strip en stripcultuur binnen de Nederlandistiek en spreekvrij uit?
Ja, vind ik lastig. Als iemand die dus in de Nederlandistiek werkzaam is, merk ik dat het aan de ene kant altijd ruimte is en mensen altijd zeer geïnteresseerd zijn in het medium als een misschien bijna van een fris nieuw onderdeel van een journal of een fris nieuw onderdeel van een bundel. Echt een structurele interesse in het medium en de vragen die de vorm van het medium oproept, maar ook, hè, laten we zeggen, ruimte voor grotere onderzoeksprojecten die echt onder de loep nemen wat voor een rol stripboeken nou eigenlijk innamen in de niet alleen jeugdcultuur, maar gewoon überhaupt de bredere cultuur. Daar is gewoon absoluut nog niet echt nog geen ruimte voor geweest. En,
ja. Hoe komt het eigenlijk dat jouw onderzoek, dat, zoals je al eerder zei, begon bij Maus en Spiegelman, dat zich dat binnen de Nederlandistiek heeft afgespeeld?
Ik denk combinatie van institutionele toevalligheden en vooral institutionele toevalligheden, denk ik. Ik werd aan de ene kant geschaakt door Ira van Dijk, die heel geïnteresseerd was in mijn onderwerp en mijn onderzoek en mij wist te motiveren om nog een keer een promotievoorstel te schrijven, waar ik haar heel dankbaar voor ben, want dat was het promotievoorstel wat het haalde. En op die manier ben ik daar wat meer binnengekomen en ik was zelf altijd al wel heel erg overtuigd dat ik mijn onderzoek niet volledig binnen de Nederlandse taal wilde plaatsen. Dus voor mij was dat transnationale perspectief juist voor het Nederlandse stripveld weer van groot belang. Ik wil niet echt vergelijken, maar omdat de Nederlandse stripcultuur niet groot is, is die invloed van die andere stripculturen des te aanweziger. Om even terug te komen op een van die tijdschriften, een van de populaire Nederlandse tijdschriften is Pep. En op de cover van het eerste nummer van Pep is uit de jaren 60, begin jaren 60, daar schudt Kuifje de hand met Mickey. En dat is dan een Nederlands striptijdschrift. Precies een soort samenkomst van juist veel bredere internationale cultuur. En ik wilde dus ook dat fenomeen van historische representatie in strip niet in Nederlandse isolatie gaan onderzoeken. Nou moet ik wel zeggen dat in de tijd dat ik het onderzoek heb geschreven, en als ik daar nu op terugkijk, zou er nu, vandaag de dag, misschien wel veel beter een onderzoek naar alleen maar Nederlandstalige strips over de Tweede Wereldoorlog mogelijk zijn. Omdat er in die tussentijd toch ook wel weer heel veel interessante werken zijn uitgekomen. En ook werken die proberen, laten we zeggen, het cultureel archief van de Nederlandse Tweede Wereldoorlog herinnering te verrijken. Hier denk ik specifiek aan Franklin, een poging om zwarte soldaten die Nederland hebben bevrijd wat meer in beeld te brengen in stripvorm. Maar er zijn ook een aantal andere werken die recentelijk uit zijn gekomen, die je daarmee onder de loep zou kunnen nemen. Maar dat zag ik aan het begin van mijn project in 2015-2016, zag ik daar niet genoeg ruimte voor om dat helemaal op het Nederlandse te gooien.
Mag ik daaruit afleiden dat het de afgelopen jaar eigenlijk best goed ging dan in die Nederlandse stripcultuur? Dat die artistiek cultureel bloeit?
Nou ja, ik denk wel dat eigenlijk waar is. Hoewel er geen striptekenaar zal zijn aan wie je dat zou vragen, die het zou toegeven. Maar we hebben wel een behoorlijk aantal werken gezien en de opkomst van een aantal makers die echt, denk ik, interessante werken produceren. Het is alleen niet een plek, eigenlijk net als het onderzoek van naar strip vaak een soort van zijinteresse is van academici die eigenlijk een andere aanstelling hebben of eigenlijk een ander centraal focus, is het maken van een stripboek voor een groot deel van de makers ook, laten we zeggen, een centrale nevenbezigheid of zoiets. Wat ik daarmee bedoel is dat ze werken vaak als illustratoren of als animatoren voor commerciële bedrijven. En dan als hele grote, belangrijke, centrale hobby in hun leven zijn ze ook bezig met het schrijven van een stripboek of een graphic novel. En komen daar toch hele mooie werken uit.
Ja, ik denk dat mensen dat ook moeten relativeren. Hè? Dat het ongelooflijk veel werk kost om een graphic novel strip of wat dan ook te maken. En dat heel veel mensen daar absoluut niet van kunnen leven. Bijvoorbeeld met een collega uit Italië, Maya, onderzochten wij vorig jaar hoe het gesteld is met dus misschien was dat niet een goed idee van ons om daar zo'n noemer op te plakken, maar de vrouwelijke jonge stripmaakster uit Italië, geboren na 84, die verdient minder dan 5000 euro per jaar met alles van strips of graphic novels dat ze ook maken. Dus dat is gewoon onhoudbaar. Ja. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is om te weten.
Maar dat is, neem ik aan, voor dichters niet anders.
Dat is voor dichters allicht niet anders, nee.
Ja, het is misschien voor dichters niet anders, maar ik heb wel soms het gevoel dat er voor dichters een net iets betere snabbelcultuur is van lezingen of dat je langs kan op middelbare scholen en ander soort nevenwerk wat dichter verbonden is misschien met het dichten, maar daar weet jij misschien meer over. Maar het lijkt toch een soort van, of ben ik nu toch aan het kalimeren?
Je zou verwachten dat als het gaat over lezingen op scholen, dat stripauteurs net zo goed lezingen op scholen kunnen
geven. Wel, Rick heeft het niet gehad over die leeslijst, maar er is in Nederland een leeslijst gemaakt, wat is dat, ja. 2 jaar, 3 jaar geleden? 4 jaar geleden?
Ja.
Van graphic novels, maar ik sluit me aan bij Rick's opmerking van ja, als het de bedoeling is om op die manier, graphic novels zijn iets lichts, dus ze zullen mensen wel doen lezen, dan zie ik daar het nut ook niet van in. Ik weet niet, dus ik wil daar waarschijnlijk op aansluiten.
Nou, ik denk niet dat die poging om de leeslijst toe te voegen aan de leestijd was wel, denk ik, sterker dan dat. Dus het was niet een soort van kniebuiging naar de grotere literatuur. Dus ik denk dat de inzet van de stripmaker des vaderlands toen iets slimmer was dan dat, maar het heeft niet geleid, denk ik, tot heel veel mogelijkheden om allerlei schoolprojecten en lezingen met strips en dergelijke te doen ontstaan. Want dan is er toch nog vaak die vreemde combinatie waar jullie het misschien eerder al een beetje over hadden, dat er toch een beeldvorming is dat striptekenaars juist deelnemen aan een heel commercieel medium, dat juist zijn eigen broek heel goed omhoog kan houden.
Ja.
Dat heeft Eva net laten horen dat dat niet echt het geval is.
En wat zou er kunnen of moeten gebeuren om bijvoorbeeld talentontwikkeling te stimuleren en om de stripcultuur in dit land te versterken, Rick?
Nou ja, die nieuwe garde is denk ik een heel mooi initiatief om een poging te doen een nieuwe groep makers zichtbaar te maken voor een grotere groep mensen. Ik denk dat we in Vlaanderen, Eva corrigeer me, maar in de afgelopen jaren toch wel heel veel hele mooie strips hebben gezien die steun hebben gekregen van het Vlaams Fonds voor de Letteren, geloof ik. Mm-hmm. En dat vanuit de kunstacademies op het gebied van beeldverhaal toch wel voor een best hele grote groep interessante nieuwe stripmakers heeft gezorgd die ook internationaal worden opgepikt en gelezen. Ja, dat hebben we in Nederland wat minder. Hoewel wel zo'n project ook is geweest met een financiering specifiek voor het beeldverhaal. Maar je ziet toch dat heel, heel lastig is.
Heb je de indruk dat het Nederlands Letterfonds meer zou kunnen doen?
Nou ja, natuurlijk zouden zij meer kunnen doen op dit gebied. Het is bijvoorbeeld al erg lastig om het juiste vakje in te kunnen vullen als stripmaker. Hè. Je hoort toch af en toe wel mensen die van het kastje naar de muur worden gestuurd. Omdat het medium, als hybride medium dan het Letterenfonds niet helemaal denkt dat dit binnen hun portefeuille past. En een ander fonds misschien ook niet. Ja. Dat kan natuurlijk ook een voordeel zijn waardoor je juist op wat meer fondsen kan inschrijven.
Ja. Ja. Daarin lijkt Literatuur Vlaanderen heel anders te opereren. Hè? Daar is het echt al heel lang een speerpunt.
Ja.
Ja, hoewel, ik moet ook heel eerlijk zeggen, er was hier in Nederland met Gert-Jan Pos ook een tijdje, toen was Gert-Jan Pos stripintendant van een groot fonds, ik weet even niet meer helemaal welke, maar toen was er wel zo'n moment dat er een aantal stripboeken uitkwamen, en toen zijn ook een aantal strips gemaakt die ik dan zelf de Museumpleinstrips noem. Dus dat zijn dan de biografieën van grote Nederlandse kunstenaars. Die het internationaal heel goed hebben gedaan. Maar ja, daar speelt dus weer datzelfde gevaar van edutainment, waar Eva het over had. Dit zijn wel heel duidelijk pogingen om op artistieke wijze biografieën te schrijven van Nederlandse kunstenaars. Maar tegelijkertijd zit daar dus wel weer zo'n schatplichtigheid aan al bestaande gelegitimeerde cultuur in zo'n project.
Ja. Rick, je zei net een beetje langs je neus weg dat die stripcultuur misschien veel minder populair bij jongeren is dan bijvoorbeeld beleidsmakers en leesbevorderaars wel eens denken. Tegelijkertijd is mijn indruk dat we in een cultuurfase zitten waarin de alomtegenwoordigheid van personages en verhalen die uit de stripwereld komen nooit zo groot is geweest als vandaag. Ja, als je gewoon denkt aan de alomtegenwoordigheid van die superhelden franchises, Marvel, DC Comics, en dan de populariteit van manga erbovenop. Ik zou geneigd zijn om te zeggen, er is nooit een grotere, commercieel gesproken, bloeiperiode geweest voor deze cultuur.
Ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Misschien dat een van de kwalificaties die ik daar aan toe moet voegen is dat de vorm waarin veel van die educatieve strips in Nederland worden gemaakt toch wel zeer zeker de Frans-Belgische stijl is, of de grote neuzenstijl. En ja, dat is juist echt de stijl die de beleidsmakers associëren met strip. En ja, ik denk dat de Amerikaanse en vooral de Japanse strip nu in Nederland inderdaad wel relatief populair onder jongeren is. Maar al is het alleen omdat ze onderdeel zijn van de bredere mediamix. Via platformen en filmseries. Maar dat is niet per se de vorm waarin veel van die edutainment wordt gegoten. Dus ja. Dat is denk ik net een beetje het verschil. Dus, en ik ben het met je eens. Momenteel ben ik bezig met boekpublicatie een korte geschiedenis van manga in de lage landen. Dat schrijf ik met Pascal Lefebvre. En ja, daar zien we wel dat nu onder invloed van platformisering van Netflix en andere platforms, manga en Japanse populaire cultuur eigenlijk zijn status als niche of fancultuur gedeeltelijk aan het verliezen is en steeds meer een onderdeel is geworden van gewoon de algemene bredere mediamix.
Ja. Ja, je gebruikt het woord fancultuur, moet ik meteen ook denken aan cosplay. En die hele, eigenlijk een gigantische internationale fancultuur, die een interessant emancipatoire karakter ook heeft. Is dat ook iets wat in het Nederlandstalige gebied speelt?
Hoe bedoel je dat precies, emancipatoire, in deze
context? Nou, dat bedoel ik in de context van gedragingen die in een cultuur als afwijkend wordt beschouwd, zowel op vlak van genderidentiteit als lifestyle, die een soort van normalisering doormaken binnen die fancultuur.
Ja, ik vind dit zo'n ongelooflijk moeilijke vraag om te beantwoorden, omdat ik hier eigenlijk twee tegenovergestelde meningen over heb en daar allebei evenveel in geloof. Aan de ene kant is het helemaal waar. Toen ik zelf onderdeel was van de Japanse fancultuur, heb ik tijdens conferenties gezien dat dingen als crossdressen, dus dat jongens als vrouwelijke personages gekleed gaan, of meisjes als mannelijke personages gekleed gingen, volledig geaccepteerd, toegejuicht en als zeer normaal onderdeel van de fandom werd gezien. En dat er ook een groot gedeelte van waarom deze jongeren in dit fangedrag participeerde, juist die vrijheid of die vrijheid die ze daarin beleefde was. En aan de andere kant zie je toch ook wel weer dat er nu, ik hoorde laatst iemand spreken over geek masculinity als een nieuwe dominante vorm van masculinity in het Westen, en er werd dan naar iemand als Elon Musk gekeken. Zie je toch ook wel weer dat die Amerikaanse geek cultuur nu ook wel weer zo dominant is geworden en zijn eigen, ja, bijna zijn eigen voorschriften met zich meebrengt, die misschien weer helemaal tegen dat emancipatoire karakter ingaan. Net zoals dat je dus aan de ene kant een Japanse populaire cultuurbeleving hebt die heel erg op vrijheid gestoeld is, en aan de andere kant op eenzelfde conferentie een enorme ruzie kan ontstaan omdat er een mannelijk personage voor een vrouwelijk personage wordt ingeruild in de franchise.
Ja.
Ik vind het op zich heel interessant om even mee te geven dat die fancultuur zo oud is als het medium zelf. Hè. De reden waarom het werkte als massamedium is net omdat iedereen het omdat iedereen zichzelf mee kon vereenzelvigen. Omdat stripmagazines bijvoorbeeld ook heel vaak fanclubs oprichten. Hè. Je werd deel van een club en dan kreeg je een pin. Een heel horizontale beleving van cultuur. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat even mee te geven.
Daarmee bedoel je democratisch?
Ja, democratisch en ook emanciperend in de zin dat je als kind kon schrijven naar een magazine en gehoord werd. Ik weet niet in hoeverre we al die brieven die daarin staan moeten geloven dat die daadwerkelijk door een kind geschreven werden. Maar toch, ik denk dat dat een belangrijk verschil is met andere dingen die kinderen lazen. Op dat moment of op dit moment. Nog even inpikkend op het transmediale ook en het gebruik nu van strips. Mijn collega zei onlangs, Benoit Crucifi, zei onlangs, ja, ik vroeg eens toen ik les gaf over strips, ja, wie leest er nog strips? Toen stak geen persoon zijn hand op, zijn of haar hand op. Waarna je vroeg van, ja, lees je wel eens cartoons? Kijk je wel eens naar online? En dan waren er al heel veel meer mensen die hun hand opstaken. Dus ik denk dat dat er misschien bij jongeren vandaag de dag, dat het de definitie van strip helemaal veranderd is en dus ja, meegeëvolueerd is met het dispositief, het scherm of het, wat ze gebruiken om dat verhaal te lezen.
Ja. Rick, hebben jullie daar een key term voor in jullie boek om dit fenomeen te vatten?
Misschien wel, maar ik heb ze niet allemaal op het netvlies staan. Je hebt wel digital comics, wordt als een soort van verzamelterm genomen, maar ja, wat nog hevig onderzocht is, volgens mij, is bijvoorbeeld de invloed die de stijl van striptekenen in zowel de Verenigde Staten, Europa als Amerika heeft gehad op computerspellen en andere vormen van spellen, waar je ook vaak eenzelfde manier van verhalen vertellen terugziet en dezelfde grafische stijlen, maar wat totaal niet nog niet zoveel met elkaar in verband is gebracht. Er is één boek van Jan-Noël Ton, wat gaat over de kruisbestuiving tussen games en strips.
Ja.
Maar voor de rest is er niet zoveel op dat gebied.
Ja. Erik, aan het begin van het gesprek verwees ik al naar die frase uit de inleiding van jullie reeks, waarin staat dat het de fastest growing field in the humanities is. En toen ik dat las, dacht ik van, ik dacht dat digital humanities de fastest growing field in the humanities was. Geen wedstrijd die we vandaag kunnen beslechten, maar het riep wel de vraag op, wordt er eigenlijk digital humanities onderzoek op comics losgelaten?
Ja.
En is dat überhaupt denkbaar?
Jazeker. Ja, er zijn verschillende onderzoeken op dat gebied. Je ziet wel, en misschien is dat ook wel een van de leuke dingen van strip, is dat net zoals schaken al heel snel uitgespeeld was door de computer en het Chinese bordspel Go nog veel langer duurde, dat beeld wel wat weerbarstiger is voor digital humanities methodes dan tekst.
Ja.
Dat het onderzoeken naar beelden moeilijker is en meer capaciteit kost. Maar er zijn zeer zeker mensen die zich hiermee bezighouden. Een groter onderzoek wat me nog wel bijstaat. Lev Manovich heeft ooit een onderzoek gedaan naar manga-pagina's die illegaal gescand online aanwezig zijn. En gekeken naar verhoudingen van licht en donker en dergelijke. Maar dat is allemaal wel vrij rudimentair. Maar er zijn echt wel een grote groep mensen die digital humanities methodes ook steeds meer op strips aan het toepassen zijn.
Ja, er is dat project What Comics Were van Bart Beattie. En dat is ook zo'n voorbeeld van, in plaats van wat heel veel mensen onder ons nog doen, close reading, en waar ik het belang absoluut van inzie, eigenlijk distant reading, dus grote corpora proberen te analyseren om daar dan conclusies uit te trekken van wat was het nu eigenlijk, welke comics waren het, in plaats van te kijken naar de grote namen.
Ja. Ja. Tot slot, welke titel zou elke luisteraar even tot zich moeten nemen als die zijn of haar vooroordelen tegenover beeldverhalen, strips, comics wil laten verpulveren.
Dat is zo moeilijk om te kiezen, hè?
Rick?
Ja, er is zoveel. Ik was een jaar geleden enorm onder de indruk van Aaron van Ben Gijsemans. Een fantastische strip over ontluikende seksualiteit van een puberjongen in een wat een enorm verstikkend Belgisch dorp voelt. Vond ik een erg mooi werk, wat ook op een hele indrukwekkende manier gebruik maakt van het vermogen van strips om via herhaling en, laten we zeggen, grote beeldende elementen die pagina's overstijgen, eigenlijk betekenis toe te voegen aan een verhaal dat verteld wordt. En ik ga altijd vals spelen als ik deze vraag krijg, maar een ander werk waar ik zelf in mijn proefschrift enorm veel mee bezig ben geweest is Onwards Towards Our Noble Deaths van Shigeru Mizuki, een Japanse maker die dit jaar in Angoulême een grote tentoonstelling heeft gekregen. En dat is zijn persoonlijke memoire van de tijd die hij doorbracht als soldaat in het Japanse leger ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zeer indrukwekkend werk. Ik hoop dat Eva ook nog een paar mooie voorbeelden erin kan sneaken.
Ja, wel, ik dacht onmiddellijk eigenlijk aan, maar het is echt een klassieker die misschien al veel mensen kennen, maar toch. David Mazzucchelli heeft een boek dat heet Asterios Polyp. En dat is, ja, grafisch is dat heel sterk. En ik denk dat als je een soort van eerste, als je nog nooit een graphic novel hebt gelezen, denk ik dat dat een heel goede is om mee te beginnen. Ik had het al over Richard Maguire's Here. En misschien ook nog Paolo Bacciglieri, Fun. Dat gaat eigenlijk over het ontstaan van het kruiswoordraadsel, de puzzel in een Amerikaans blad. Ik ben nu even de krantnaam vergeten. Maar het supplement heette Fun. En grafisch ook heel sterk uitgewerkt.
Dank jullie wel. Dit was de podcast Leest Spreekt. Met dank aan gasten Rick Spanjers en Eva van de Wielen, aan Emma Ringelberg voor inhoudelijke suggesties en aan Evelien Chamier voor de redactie, productie en techniek. Binnenkort is er weer een Leest Spreekt. Graag tot dan.